Nou, welkom. Ja, we willen vanavond gaan beginnen met het boek Zacharia. Het is een boek wat ik elk Bijbelboek is natuurlijk mooi om doorheen te gaan, maar voor mij persoonlijk ook wel echt altijd wel verlangd heb om een keer grondig door te nemen, zeg maar. Er zit gewoon zoveel in. Ik vind het ook wel spannend. Er zit ook best wel lastige profetie in, zeg maar. Maar ik denk dat er wel uit gaan komen wat de kernboodschap is. Zullen we beginnen met het gebed samen? Zacharia, we beginnen natuurlijk bij Zacharia 1. Maar even wat achtergrondinformatie. De titel heet al Keer terug naar de Heere, die heb ik niet zelf bedacht. Dat zie je al in hoofdstuk 1 vers 3. Keer terug naar mij, spreekt de Heere van de legermachten. Dan zal ik naar u terugkeren, zegt de Heere van de legermachten. Maar het is natuurlijk ook wel een beetje handig om te weten van, waar komt dit vandaan? Wie is Zacharia en welke tijd is dit? Nou, de tijd waarin het speelt, dat wordt gelijk al gegeven in hoofdstuk 1 vers 1. In de achtste maand, in het tweede jaar van Darius, kwam het woord van de Heere tot Zacharia. Nou, dus een tijd is gegeven, je moet alleen nog even weten wie is dan Darius. Nou goed, daar zullen we het zo over hebben, maar in ieder geval, ik wil even kijken naar de introductie van Zacharia. Keer terug naar de Heere en dat God eigenlijk Jeruzalem nog vasthoudt. Een hele mooie bemoediging zie je ook in vers 13. Dat de Heere straks zegt dat hij met goede woorden en troostrijke woorden komt over Jeruzalem. En daar zit meteen al een toepassing in, geloof ik. Hè, dat wij zijn het nieuwe Jeruzalem en op dezelfde manier kijkt God ook steeds naar ons. Jezus heeft gezegd, zie, ik ben met u alle dagen tot aan het einde van de wereld. Nou goed, de achtergrond is eigenlijk dat in vers 12 zullen we straks zien dat de Heere 70 jaar toornig is geweest. Dus dit speelt in de periode dat eigenlijk Juda, het zuidelijke deel van het land, 70 jaar in gevangenschap gegaan, in Babylonische gevangenschap. En in het boek Ezra zie je ze eigenlijk terugkomen. Nou goed, in de tussentijd is Babylon is veroverd door de Mede en Perzen. Dus hier links zie je een kaart van de, het Perzische Rijk, zoals ze dat noemen. En koning Darius is dus een van die koningen. Dus eigenlijk hebben de Joden heel veel oorlogen meegemaakt. Eerst was het al het noorden, wat een paar honderd jaar daarvoor weggeleid werd door de Assyriërs. Later dus het zuidelijke deel, Judea, wat je hier ziet, zeg maar. Dat was toen nog groter, maar dat werd in 70-jarige ballingschap gevoerd door de Babyloniërs. En terwijl ze dus in gevangenschap waren, werd het weer veroverd door de Perzen. Dus weer een oorlog. Dus ze zijn door een oorlog eigenlijk uit Jeruzalem gehaald, in Babylon geweest. En daar weer is weer opnieuw Babylon veroverd door de Perzen. En nou zijn ze dus eigenlijk weer terug. Wat zie je dan in het boek Ezra? Dan beginnen ze met de bouw van de tempel. En dan hebben ze het fundament gelegd en dan hebben ze altaar gelegd. En dan komt er weer hevige strijd. En dan worden ze weer ontmoedigd door de bevolking die daar woont. En dan leggen ze het werk eigenlijk stil. En dan staat op een gegeven moment Haggai op, samen met Zacharia. Haggai begint 2 maanden eerder te profeteren. En Zacharia staat dan 2 maanden later op. En die moedigen eigenlijk het volk aan om weer de draad op te pakken. En zo staan de leiders weer op en die gaan weer aan de slag. Nou, dit is in 520 voor Christus. De datum is redelijk specifiek gegeven. De tijd is van Darius, koning van Perzië. Darius was niet degene die Babylon veroverd heeft. Dat was koning Kores, die zie je in het boek Ezra. Ik zei al, 2 maanden eerder begon Haggai te profiteren. 16 jaar lag inmiddels de bouw van de tempel lag dus stil. En daar gaat dus eigenlijk ook Haggai heel sterk op in. Van wat zijn jullie allemaal aan het doen? Of de Heere gebruikt Haggai daarvoor. Zeg, wat zijn jullie allemaal doen? Jullie zijn je eigen huis, ben je mooi fraai aan het maken, maar het huis van God ligt stil, daar wordt niet aan gebouwd. Volgens Haggai waren ze gericht op eigen rijkdom, huizen en dat soort zaken. En daardoor ging alles moeizaam. De oogst ging moeizaam, al het werk ging moeizaam, want de Heer was ze niet aan het zegenen. Maar goed, we zien dus hier dat God Jeruzalem nog vasthoudt in hoofdstuk 1. En Zacharia, de naam, je mag zelf beslissen of je vindt dat daar een betekenis aan hangt voor het verhaal. Maar het is een toepasselijke naam. De Heere heeft eraan gedacht. De Heere heeft weer aan Israël gedacht. En hij is een van de laatste profeten. Malachi komt waarschijnlijk nog net later. Maar een van bijna de laatste profeten en de Heere heeft eraan gedacht. Dan is 400 jaar radiostilte. En een van de eerste mannen waar het weer mee begint, het Nieuwe Testament, is weer een Zacharia. Dat is de vader van Johannes de Doper. De Heere heeft eraan gedacht aan zijn volk. Zacharia was een jonge man. Dat leren we in hoofdstuk 2 vers 4. In 2 vers 3 heb je één engel praat met de andere engel. En dan wordt er gezegd, vers 4, hij zei tegen hem, loop snel, spreek tot die jonge man. Dus was waarschijnlijk een jonge kerel. En dat gebeurt al vaker dat God jonge mannen kiest. Jeremia was ook zelfs een jongen. Dus Jeremia zegt, ach heren, zie, als God hem roept, ik kan niet spreken, want ik ben nog maar een jongen. Maar de Heere zei tegen mij, zeg niet, ik ben maar een jongen, want overal waarheen ik u zenden zal, zult u gaan. En alles wat ik u gebieden zal, zult u spreken. Wees niet bevreesd voor hen, want ik ben met u om u te redden, spreekt de Heere. Nou, heel veel profeten hadden een eerste excuus, maar bij Zacharia zie je dat eigenlijk niet terugkomen. Je ziet ook niet echt hoe die geroepen is, maar God gebruikt jonge mensen, maar gelukkig ook oudere mensen. Ik ben al wat ouder, ik ben niet meer heel jong. Maar jong en oud kan hij gebruiken, dus dat is ook ja, mooi als je nog jong bent. Ik weet niet hoe oud hij was, hè. Er staat jonge man. Is dat 14 jaar, is dat 19 jaar of 25 jaar? Nou, ik vind het allemaal nog wel jonge man leeftijd, maar ook Timotheus was ook een jongere man, waarschijnlijk rond de 30, maar in ieder geval zegt Paulus tegen hem, laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid. Dus God gebruikt mensen, en zo gebruikt God hier een jonge man, Zacharia, om eigenlijk tot leiders van het volk te spreken, om ze aan te moedigen om het huis van God te bouwen, met het hele volk natuurlijk. Met Zacharia is het uiteindelijk, hoewel het een hele bijzondere, ja, het is een bijzonder profetisch boek, want het hangt een beetje, het lijkt in sommige aspecten qua apocalyptische woorden op het einde op het boek Openbaring. Het lijkt ergens qua bizarre visioenen ook weer wat op Daniel, maar toch is het ook weer heel anders. Maar goed, uiteindelijk een bijzonder boek, maar het is niet goed afgelopen met Zacharia. Althans, het ligt eraan hoe je het bekijkt. Maar hij is uiteindelijk de dood gebracht tussen de tempel en het altaar, wat Jezus eigenlijk zelf zegt. En in Matthäus 23, wanneer hij de donderpreek geeft en de fariseeën aan de Joden, en eigenlijk zegt van dat weer vergolden zal worden op Israël. Het bloed van de rechtvaardige Abel, vanaf het bloed van de rechtvaardige Abel tot het bloed van Zacharia, de zoon van Berechia, die u gedood hebt tussen de tempel en het altaar. Als je hier leest in Zacharia 1 vers 1, dan zie je dat hij heet Zacharia, de zoon van Berechia. Dit gaat dus waarschijnlijk gewoon over dezelfde persoon. Ook een buitenbijbelse bron, dat is Josephus Flavius. Dat is een Joods schrijver aan het Romeinse Hof. In en na de tijd van Jezus, die heeft hij ook over geschreven. De sleutelvers van het Bijbelboek is denk ik wel Zacharia 1 vers 14, waarin de engel, ik geloof dat de Heer Jezus zelf is, daar kom ik zo nog op, en die sprak met hem en zei tegen Zacharia, predik, zo zegt de Heere van de legermachten, met grote naijver zet ik mij in voor Jeruzalem en voor Sion. Naijver, dat is een woord dat gebruiken wij niet elke dag, maar dat zit in de trant van jaloezie tot grote passie voor Jeruzalem, voor de stad Jeruzalem en voor Sion. Sion wordt wel eens voor de stad Jeruzalem gebruikt, maar wordt ook wel eens algemene gebruikt voor het land Israël. Dus God heeft zich met grote naijver zet hij zich in voor Jeruzalem en voor Sion. Niet gewoon met naijver, maar met grote naijver. Hij heeft grote liefde voor die stad. Dus een kernthema is ook, God zet zich met grote naijver in voor Jeruzalem. En God heeft altijd aan Jeruzalem gedacht. Ook al is het soms even stil, maar ik denk dat we daar een toepassing in mogen zien. Hè, dat wij zijn genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot die tienduizendtallen van engelen. En als we zien hoe God zo'n hart heeft voor het aardse Jeruzalem, mogen we ook die toepassing zien. En we zien ook het hele Nieuwe Testament, hoe lief God ons heeft. En zichzelf, Christus heeft zichzelf voor de gemeente overgegeven, om ons vrij te kopen, om ons te heiligen. Ja, dat vind ik al hartverwarmend om te zien van, wauw, God heeft echt een hart voor zijn volk en bijzonder Jeruzalem. Wat ook bijzonder is dat 46 keer komt de zin de Heere van de legermachten voor. Waarmee, dat is de Heere Zebaot, dat is de Heere van de legermachten. Waarmee God volgens mij heel sterk wil benadrukken van ik heb een hemels leger en ik heb de controle. En je ziet zo ook dat, hoewel het lijkt van, die goddeloze volken die zijn van alles en nog aan het doen, dan zien we zo in vervolg van hoofdstuk 1 dat het eigenlijk geestelijke machten zijn die daarachter zitten, die dat aansturen. De outline van Zacharia is eigenlijk hoofdstuk 1 vers 1 tot 6, ik noemde het net al in vers 3, het roept eigenlijk meteen op tot bekering, meteen op tot keer terug tot de Heere. Nou, en de mensen reageren daar ook op en ze gaan weer aan het bouwen in het huis van God, ze gaan weer heel actief bezig met de Heere. En dan krijg je in één keer een stuk of 6 hoofdstukken met een stuk of 8 hele bizarre visioenen. En die krijgt hij allemaal in één nacht. We zijn de uitleggers het al over eens. Je ziet op een gegeven moment ook dat hij weer gewekt wordt en dan krijgt hij weer een visioen, zeg maar. Zijn niet altijd even makkelijker, maar ik denk dat we er wel uit gaan komen. Maar God bemoedigt zijn mensen om hem te vertrouwen. Dat is steeds de kernboodschap. En dan, hoofdstuk 7, 8, zien we dat God zijn volk instructies eigenlijk geeft over wat is het ware vaste. Het ware vaste is echt dat je naaste lief hebt, dat je de weduwe en de wezen niet onderdrukt en dat soort dingen. En gehoorzaamheid aan Gods woord, geloofsgehoorzaamheid is dat. En we kijken verder nog naar de toekomst van Jeruzalem. En dan het einde bouwt eigenlijk op naar een climax. Dan zie je God verlost zijn volk. En je ziet de verwerping van de Messias. Ze zullen zien wie zij doorstoken hebben. Komt uit Zacharia 12. En dan zie je de terugkeer en de heerschappij van de Messias. Dus Zacharia is een hele belangrijke, heel belangrijk boek wat heel veel informatie geeft, overlappend met Openbaring en Daniel en nog andere stukken. Dus dat is even iets over de introductie van Zacharia. Ik ga lezen vers 1 tot en met 6. In de 8e maand, in het 2e jaar van Darius, kwam het woord van de Heere tot Zacharia, de zoon van Berechia, de zoon van Iddo, de profeet. De Heere is zeer toornig geweest op uw vaderen. Nou, hij wint er geen doekjes om. Dus gelijk to the point, hè? Daarom zegt tegen hen, zo zegt de Heere van de legermachten. Dus daar heb je hem al de eerste keer, de Heere van de legermachten. Keer terug naar mij, spreekt de Heere van de legermachten. Dan zal ik naar u terugkeren, zegt de Heere van de legermachten. En dan zie je ook weer in het Nieuwe Testament, nader tot mij en ik zal tot u naderen. Maar we zien hier al binnen 3 versen al 3 keer de Heere van de legermachten. En dat is de oproep, wees niet als uw vaderen, tot wie de vroegere profeten gepredikt hebben. En wat predikten ze? Zo zegt de Heere van de legermachten, bekeer u toch van uw slechte wegen en van uw slechte daden. Maar zij luisterden niet en sloegen geen acht op mij, spreekt de Heere. Nou, in hoofdstuk 7 ga je zien dat ze op een gegeven moment zelfs hun schouders zetten ze er gewoon dwars tegenin. Hè, zo halstarrig. Het was niet alleen niet luisteren, maar gewoon vol er tegenin. En dan stelt hij 2 hele goede vragen. Uw vaderen, waar zijn zij? En de profeten, leven zij voor eeuwig? Maar mijn woorden en mijn verordeningen, die ik mijn dienaren, de profeten, geboden had, hebben die uw vaderen niet getroffen, zodat zij zich bekeerden? Zij zeiden, zoals de Heere van de legermachten zich voorgenomen had met ons te doen, overeenkomstig onze wegen en onze daden, zo heeft hij met ons gedaan. Dus er zijn blijkbaar toch mensen die zich bekeerd hebben. En was dat op het moment dat ze onder het oordeel vielen en de straf zagen en Jeruzalem verbrand zagen, en dat ze toch tot inkeer kwamen? Of, nou, we weten het niet precies, maar hij stelt hun de vraag, uw vaderen, waar zijn zij? Nou ja, Zacharia wist het wel. Een deel was teruggekeerd, maar een deel zat nog steeds in de gevangenschap. Niet iedereen was teruggekomen. Heel veel zijn al overleden zelfs. Ja, en de vaderen, dat wordt vaak soms vaderen dichtbij bedoeld en soms vaderen veraf. En de profeten, leven zij voor eeuwig? Nou ja, die leven niet voor eeuwig, want die profeten, dat waren de mensen die ze stenigden, of die ze verwierpen. Ja, en, maar goed, Gods woord is wel uitgekomen. En dat is de boodschap. En er zijn mensen die hebben het gezien en zijn tot inkeer gekomen. Dat de Heer precies gedaan heeft zoals hij zich voorgenomen had met ons te doen. En dat is aangekondigd door de profeten, maar als ze goed naar de woorden van Mozes hadden geluisterd, hadden ze al kunnen weten van dit gaat gebeuren, hè, al honderden jaren ervoor. Nou goed, ik denk ook voor onszelf ook meteen een belangrijke toepassing hierin, maar daar kunnen we straks ook verder even over doorpraten. Hè, van, vaak is het afdrijven van de Heer is vaak niet ineens een megastap, maar gaat vaak in heel veel kleine stapjes. En daarom is het gewoon goed om continu te onderzoeken, dat zegt Paulus ook, onderzoek uzelf of u in het geloof bent. Beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? Of het moet zijn dat u op enige wijze verwerpelijk bent? En dan zegt hij iets later, tenslotte, broeders, verblijd u, laat u terechtbrengen, laat u aansporen, wees eensgezind, leef in vrede en de God van de liefde en de vrede zal met u zijn. Dus God wil gewoon dat we een zachte hart hebben, dat we liefdevol zijn naar elkaar, begripvol, verdraagzaam, vergevingsgezind. En ja, met blijdschap de Heere dienen, maar ook luisteren naar waarschuwingen die we horen in Gods woord. Want Gods woord heeft vele waarschuwingen, maar dat is allemaal uit liefde. En hoe mooi is het elke keer dat je dan ziet, de God van de liefde en de vrede zal met u zijn. En nader tot God en hij zal tot u naderen. Dat zie je eigenlijk meteen al in het boek Zacharia. En dan zie je ook hoe genadig God elke keer is. Ja, hij laat ze eerst weer jaren aanmodderen en hun huizen timmeren. Nou, ervaren ze weer leegte en dan ja, komt God hen toch weer helpen. Maar hij zegt wel, en nu moeten jullie de eerste stap maken. Als het gaat om het volk Israël, zie je ook in het Nieuwe Testament, hè, dat die dingen zijn gebeurd als een voorbeeld voor ons. Zodat we niet zouden verlangen naar kwade dingen, zoals ook zij verlangd hebben. Deze dingen die Israël zijn gebeurd zijn overkomen als voorbeelden voor ons. Ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Dus je zou denken na 70 jaar gevangenschap dat ze wel wakker geschud zouden zijn en nu echt gewoon van harte de Heere dienen. Maar er komt even tegenslag en meteen, ja, dan zijn ze weer terug bij af. God houdt Jeruzalem nog vast. Dat is het volgende punt. En dat is het eerste visioen, de eerste van de acht, van de bizarre visioenen. Het gaat over de man op het rode paard. Op de 24e dag van de 11e maand, een paar maanden later, dat is de maand Shebat, in het tweede jaar van Darius kwam het woord van de Heere tot Zacharia weer. De zoon van Berechia, de zoon van Iddo, de profeet. We hebben het nog steeds over dezelfde Zacharia dus. Ik zag 's nachts en zie een man die op een rood paard reed. En hij stond tussen de myrten. Dat zijn bepaalde bomen in Israël. Die zich in de diepte bevonden, in de vallei dus waarschijnlijk. En achter hem waren er rode, bruine en witte paarden. Ik zei, mijn heren, wat betekenen deze dingen? Een vraag die Zacharia nog een stuk of 10 keer zal stellen. Wat betekenen deze dingen? Ik ben blij dat hij het gevraagd heeft, want ja, af en toe dan zou het niet even helemaal uit kunnen komen. Maar ja, we mogen altijd de Heere vragen om wijsheid, hè, als we dingen niet weten. Dat doet Zacharia hier. Toen zei de engel die met mij sprak tegen mij, ik zal u laten zien wat deze dingen betekenen. Toen antwoordde de man, die tussen de meerte, die bomen, stond. Dit zijn degenen die de Heere uitgezonden heeft om het land door te gaan. Dat gaat dus over die paarden die achter hem stonden. Die rode, bruine en witte paarden. En zij antwoordde de engel van de Heere, die tussen de meerte stond. En zeiden, wij zijn het land doorgegaan en zie, heel het land zit neer en is stil. Toen antwoordde de engel van de Heere en zei, Heere van de legermachten, hoe lang is het nog dat u zich niet ontfermt over Jeruzalem en over de steden van Juda, waarop u deze 70 jaar toornig bent geweest? De Heere antwoordde de engel die met mij sprak met goede woorden en troostrijke woorden. De engel die met mij sprak zei tegen mij, predik, zo zegt de Heere van de legermachten, met grote naijver zet ik mij in voor Jeruzalem en voor Sion. Maar ik ben zeer toornig op die zorgeloze heidevolken. Ik was een weinig toornig, maar ze hebben geholpen het erger te maken. Daarom, zo zegt de Heere, ik ben naar Jeruzalem teruggekeerd met barmhartigheid. Mijn huis zal erin herbouwd worden, spreekt de Heere van de legermachten. En de meetlint zal over Jeruzalem uitgespannen worden. Predik verder, zo zegt de Heere van de legermachten. Mijn steden zullen nog uitbreiden vanwege het goede. De Heere zal Sion nog troosten en Jeruzalem nog verkiezen. Ja, dit is dus het eerste visioen. En dit is een man, is dus op een rood paard tussen die bomen in een vallei. En achter hem dus meerdere gekleurde paarden. En ik geloof dat die representatief staan voor een heel leger aan paarden. Hè, want ze zijn door het hele land gegaan. Ik geloof dat dat gaat over het Perzische Rijk. En nu zitten ze stil. Het was ook even een periode van rust. Het was even geen oorlog op dat moment. Maar goed, die man, die wordt dus in vers 10 staat, toen antwoordde de man die tussen de meerte stond. En in vers 11 is het ineens de engel van de Heere die tussen de meerte stond. Je ziet ook dat vertalers een hoofdletter M gebruiken bij de man en een hoofdletter E bij de engel. En ik geloof dat dit gaat over een pre-incarnatie van Jezus. Dus niet re-incarnatie, maar pre-incarnatie. Een verschijning van Jezus voor zijn vleeswording. Incarnatie, incarnatie is vleeswording. Pre-incarnatie is voor zijn vleeswording. En de engel van God, die ook God genoemd wordt, zie je vaker terugkomen in de Bijbel. Een heel duidelijk voorbeeld vind ik bij Genesis 31, hè, dat de engel van de Heere verschijnt aan Jacob. Hij zei tegen mij in die droom, Jacob, en ik zei, zie, hier ben ik. En even later zegt hij, ik ben de God van Bethel, waar u een gedenkteken gezalfd hebt, waar u mijn geloof gedaan hebt. Dus daar heb je een engel, dat is een boodschapper van de Heere. Jezus is natuurlijk zoon van God, maar engel betekent ook boodschapper. Ja, dus je hebt een boodschapper van de Heere die zich ook God zelf noemt. Nou, dat kan er eigenlijk maar één zijn, hè? Dat is Jezus. Jezus is God, maar hij is ook boodschapper van God. Dus ik geloof, ja, terecht dat ze hier man met hoofdletter M en engel van de Heere met hoofdletter E vertalen. Maar goed, dan zie je dus paarden. Ja, wat moet je daar nou van maken? Ik weet ook niet of je het per se moet weten of begrijpen. Maar ja, je komt er bijna niet onderuit als je het boek Openbaring wat kent. Hè, dat de eerste zegels. Dan zie je eigenlijk ook vier paarden, vier ruiters. En ja, als de ene erop uitgaat, hè, dan wordt er overwonnen. Bij de tweede is er afslachting. Nou, en zo gebeuren er allemaal situaties, oorlog en rampen. Goed, rode paarden zie je hier ook. En rode paarden in Openbaring, die staan eigenlijk voor, of rode paard Openbaring staat voor een situatie van afslachting. Nou, dat is hier ook geweest, hè, bij die overname van die rijken, zeg maar. En witte paarden, dat zou kunnen staan voor overwinning. Dus die zijn hier geestelijke machten zijn actief Het rood-bruine paard, dat weet ik ook niet helemaal. Die wordt ook verschillend vertaald in verschillende vertalingen. Net als een paard in Openbaring wordt ook op wat verschillende manieren vertaald. Maar of dat dan hetzelfde is, daar wil ik ook niet te ver in doorslaan. Maar er zitten denk ik wel parallellen in. Dat God hier openbaart dat hij legers heeft. En dat wordt vertegenwoordigd door die paarden. En ik denk dat het ook verder te onderbouwen is, zoals je in 2 Koningen 6 vers 17 ziet. En dat, dan heb je een situatie met Elisa, en die is omringd door een leger, samen met zijn knecht. En Elisa is niet bang, en die knecht wel, want Elisa die ziet de hemelse legers rondom, en die knecht nog niet. En dan bidt Elisa, Heere, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de Heere opende de ogen van de knecht, zodat hij zag. En zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. Alsof die krijgt ook even gewoon het gordijn van de geestelijke wereld even open gaat. En hij ziet dus de berg vol paarden, maar dus ook strijdwagens van vuur rondom Elisa. Ja, ik geloof dat hier ook strijders op die paarden zitten, want die gaan ook, die spreken ook. Hè? Zij antwoorden de engel van de Heere tussen de myrte in vers 11 en zeiden, wij zijn het land doorgegaan en zie, heel het land zit neer en is stil. Ik heb niet het idee dat de paarden hier in gesprek zijn, maar dat ruiters zijn op die paarden. Ja, dus vers 11, men spreekt en ik denk dat een soort aanvoerders van legermachten zijn. Wat het ook is, het is in ieder geval een leger, het heeft in ieder geval ervoor gezorgd. Ze zijn het land doorgegaan. Eigenlijk in de footnote staat ook, of de aarde. Ze zijn eigenlijk de aarde doorgegaan en heel het land zit neer en is stil. Nu is er even rust. Maar de kernvraag is hier dan vervolgens, van ja, maar dan hebben die heidevolken, hebben nou rust. Maar vers 12, toen antwoordde de engel van de Heere, en dan is het eigenlijk dus Jezus die bemiddelt, Heere van de legermachten, hoe lang is het nog dat u zich niet ontfermt over Jeruzalem en over de steden van Juda, waarop u deze 70 jaar toornig bent geweest? En de Heere, dat is de Yahweh, antwoordde de engel, dat zou dan Jezus zijn, die met mij sprak met goede woorden, troostrijke woorden. En de engel die met mij sprak, zei tegen mij, predik zo, zegt de Heere van de legermachten, met grote naijver zet ik mij in voor Jeruzalem en voor Sion. Dus de boodschap is meteen, ik ben Jeruzalem niet vergeten. Er is nu rust rondom, maar Jeruzalem, daar ga ik nog mee aan de slag. Ik had nog één tekst in Deuteronomium 33. Daar zie je ook dat de Heere naar de Sinaï kwam met 10.000 heiligen. Hè, dat daar ook de Heere duidelijk een leger heeft, dus het is niet alleen maar een woord, heren van de legermachten, maar hij had ook toen tienduizenden heiligen die actief waren. Nou, hoe lang is het nog dat u zich niet ontfermt over Jeruzalem? Wat was er aan de hand? Ja, ze betaalden hoge belasting aan die mensen rondom, die volken rondom. Het was geen mooie grote tempel, hè? Dat zag je in Haggai. Als je nog kan herinneren, zijn we een keer op een zondag, hebben we daar stilgestaan. Ja, dat zie je ook in Ezra, dat ze huilen over dat het maar zo'n kleine tempel is. Het is niet zo indrukwekkend als de tempel van Salomo. Zacharia 4 vers 10 stipt het ook aan. En er is ook geen morele verandering. Ja, dus ze zijn weer terug en ze zijn weer bezig met zichzelf en niet met de Heere. Alleen het fundament van de tempel is gelegd. Nog niet de hele tempel is gebouwd. De muren van Jeruzalem liggen nog deels in puin. En het nut van geloofsgehoorzaamheid zag men dus eigenlijk niet in. Ontmoedigd door tegenslagen. Hè, en ja, ach, waar doen we het allemaal voor? We gaan wel lekker met onze eigen huizen aan de slag. Men was liever bezig met hun huisje, boompje, beestje. Nou is het niet erg om bezig te zijn met een huis. Hè. We hebben een huis nodig om in te leven. Hè, maar het moet niet alles zijn en dat we daarmee omgaan zoals de wereld daarmee omgaat. Alsof dat je schat is op aarde, dat moet blinken en dat moet de mooiste gouden randjes hebben. Nou ja, Judea was zelf natuurlijk ook een kleiner gebied. Dus je ziet daarom omheen zie je dus allemaal heidenvolken. Het was zelfs een kleiner gebied dan Israël nu in onze tijd is. Dus ja, je kunt je wel voorstellen dat dat een beetje een ontmoedigende houding gaf. Maar daar kunnen we ook wel van leren dat we ons ook niet moeten richten op hoe klein of hoe groot is onze gemeente. En dat je daardoor teleurgesteld kan zijn. Of ja, hoeveel christenen zijn er nog oprecht bezig in het land? Daar moet je niet naar kijken. We moeten altijd naar de Heere kijken en waar Hij toe oproept. Want aan Abraham, als je kijkt in Genesis 15, linkerkaart, is een land beloofd wat reikt vanaf de Nijl tot aan de Eufraat. Dat hebben we nog nooit gezien, maar in de toekomst zal dat gaan uitbreiden. En dat is ook wat de Heere hier zegt in 15 tot en met 17. Maar hij zegt, ik ben zeer toornig, in vers 15, ik ben zeer toornig op die zorgeloze heidenvolken. Ik was een weinig toornig, maar zij hebben geholpen het erger te maken. Dus hoewel die geestelijke machten, dat God die gebruikte om die volken in beweging te krijgen. We zien ook in meerdere profeten dat God Babylon gebruikt en de Assyrië gebruikt om Israël gevangen te nemen. Nou, dat gebeurt dan. En wat doen ze dan? Ze denken zoveel macht te hebben, dan komt die hoogmoed in het hart. En dan ja, gaan ze eigenlijk helemaal buiten hun boekje. Dus buitensporig bloed vergieten, buitensporige moord en nijd. En eigenlijk een beetje wat je recentelijk met Hamas hebt gezien, hè? Dat ze helemaal buiten hun boekje gaan. En ja, hij was een weinig toornig, maar ze hebben geholpen het erger te maken. Daarom zo zegt de Heer, ik ben naar Jeruzalem teruggekeerd met barmhartigheid. Mijn huis zal erin herbouwd worden, spreekt de Heer van de legermachten. En het meetlint zal over Jeruzalem uitgespannen worden. Ja, dus als men het meetlint pakt, dan is het een teken dat je gaat bouwen. Predik verder, zo zegt de Heer van de legermachten. Mijn steden zullen nog uitbreiden vanwege het goede. De Heer zal Sion nog troosten en Jeruzalem nog verkiezen. Dus mijn steden zullen uitbreiden, het is toen al wel iets uitgebreid. Maar uiteindelijk lijkt het alsof Zacharia steeds van de Heere een boodschap meekrijgt. Verder kijkend naar de uiteindelijke toekomst, want daar eindigt hij ook mee. Want dan komt Jezus, die komt zitten als koning in Jeruzalem. En dan zullen elk jaar alle volken daarheen moeten om te aanbidden. Doen ze dat niet, dan komt er regen, geen regen op hun land. En dat is in het duizendjarig vrederijk, geloof ik. Psalm 132 zegt, vers 13, de Heere heeft Sion verkozen. Hij heeft het begeerd tot zijn woongebied. Dit is, zei hij, mijn rustplaats tot in eeuwigheid. Hier zal ik wonen, want naar haar heb ik verlangd. Persoonlijk, als ik op dit moment naar Israël kijk, vind ik het niet heel begerenswaardig. Het is van alles gaande. Maar God kijkt met andere ogen ernaar. God heeft nog steeds een toekomstplan. En God zegt in Romeinen 11 ook, dat Israël is nu in een geest van diepe slaap, maar zal op een dag weer aan de slag gaan met hun. En zo was hij toen ook aan de slag met Israël.